Nou, broeders en zusters, ja. Hebreeën, hè? Ik hoop dat u de tijd hebt gehad om dat alvast op te zoeken. Ja, de vermoedelijke brief. Nou, niet de vermoedelijke brief, de brief, maar vermoedelijk van Paulus, ja. Ja, vorige keer hebben we stilgestaan bij een aantal, ja, zoals dat dan heet, inleidende vragen. En nou, een van die vragen was: wie heeft de brief geschreven? Nou, als u dat nog een beetje herinneren kan, of u hebt het nog nageluisterd, dan weet u dat we daar eigenlijk niet een heel goed antwoord op kunnen geven. We hebben toen best wel, ik denk, 3 kwartier erbij stilgestaan met de slotconclusie dat je het eigenlijk niet weet. Maar er zijn wat dat betreft wel alle redenen om aan te nemen dat het een brief van Paulus is. Nou, we hebben stilgestaan bij de vraag aan wie de brief geschreven is. En wanneer en waarom. En vanavond nou, willen we begin maken met ja, wat meer in te gaan op de inhoud van de brief. En nou, daarvoor is het nodig dat we eerst maar eens het eerste gedeelte van die brief gaan lezen. En dan bedoel ik daarmee Hebreeën 1, vers 1, en dan lezen we door tot en met 2, vers 9. Dus Hebreeën 1, vers 1 tot en met 2, vers 9. En ja, als je zo met die brief bezig bent, ik ben er natuurlijk vandaag ook weer mee bezig geweest, dan ja, kom je wel onder de indruk, hè, van de manier waarop de dingen daar allemaal geschreven staan en met name natuurlijk wat er ook staat over de Heer Jezus Christus. Nou, vers 1. Er staat: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, die de afstraling van heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, en verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn? En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam, maar tegen de zoon: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En zij zullen alle verslijten als een gewaad en als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Nou, eerst maar tot zover. We hebben vorige keer, hebben trouwens ook dat stukje gelezen wat erop volgt, vers 10 tot en met vers 17. Ja, en dat heeft dan, of had dan ook vooral te maken, hè, met de vraag van nou, aan wie is die brief nou eigenlijk gericht? Hè? Waar gaat het over in de brief? En nou, dat stuk, dat laat dan ook wel zien dat we uiteindelijk te maken hebben met het volk, het nageslacht van Abraham. Ja, die brief staat ook bekend als de brief aan de Hebreeën. En als je ja, die brief doorneemt, dan is dat in ieder geval wel duidelijk, dat het een brief is die geschreven is aan Hebreeën. En waarom kun je dat zeggen? Waarom is het nou niet een brief die bijvoorbeeld geschreven is aan, nou ja, zeg maar een doorsnee heiden of zo? Nou, dat heeft alles te maken met de ongelooflijke hoeveelheid teksten vanuit het Oude Testament die erin aangehaald worden. En waarmee steeds maar weer bewezen wordt, hè, dat de Zoon hoger is. En in dit eerste deel gaat het erover dat de Zoon hoger is dan de engelen. En vervolgens kom je bij Mozes terecht en dan gaat de apostel laten zien dat de Zoon hoger is dan Mozes. En zo gaat het steeds verder. Hij is hoger dan Aaron, hoger dan Jozua, hoger dan Aaron, de hoge priester. En alles wat met de Zoon te maken heeft, ja, overstijgt het aardse. En je ziet, hè, dat in die brieven, zullen dat later in hoofdstuk 3 en 4 ook nog wel nauwkeuriger gaan zien. Maar je ziet dat in die brief, ja, het volk, het Joodse volk met name, hè, het nageslacht van Abraham, dat dat opgeroepen wordt om toch vooral te geloven in de Heer Jezus Christus. En dat de Heer Jezus Christus niet zomaar die Jezus van Nazareth is, een soort van profeet, waarvan wij dan nu mogen zeggen van nou, er is een hele wereldgodsdienst nagenoemd. Nee, dat de Heer Jezus Christus degene is die boven alles staat. Nou, en dat is wat je hier in dit stuk ook zo ja, naar voren ziet komen. Als je bijvoorbeeld eventjes vers 10 en vers 11 nog even erbij neemt, vers van hoofdstuk 1, of vers 10 tot en met 12 eigenlijk, dan staat daar, en dat wordt dan dus betrokken als een tekst die betrekking heeft op Christus. Dan staat er in het begin, hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan. En dan staat er op één keer, maar u blijft altijd. En dan gaat het weer verder over die schepping. En zij zullen alle verslijten als een gewaad en als een mantel zult u ze oprollen. En zij zullen verwisseld worden. En dan komt het weer op Christus terecht, maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En ja, dat is eigenlijk een machtig getuigenis met betrekking tot Christus. Als je die hele brief leest, dan kom je aan het eind, dan kom je vanzelf aan het eind. En als je dan hoofdstuk 13 hebt, dan staan er in hoofdstuk 13 ook die bekende woorden van Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Nou, en dat sluit helemaal aan ja, bij datgene wat dan hier beschreven staat, met betrekking tot de Heer. Nou, dat deel wat we nu gelezen hebben, dat, ja, daar zit natuurlijk op zich ook wel weer een soort ja, opbouw, een samenhang in. En die samenhang die is ja, in grote lijnen als volgt. In de eerste drie versen van hoofdstuk 1, daar gaat het over het spreken van God in de Zoon. Zoals God spreekt in de Zoon. En dan gaat het verder in vers 4 tot en met vers 14. En daar wordt de Zoon, die Zoon waardoor God spreekt en in wie God spreekt, daar wordt de Zoon vergeleken met de engelen. Dus wat is zijn verhouding tot de engelen? Hoe staat hij in de verhouding tot de engelen? En dan blijkt, hij is hoger. Nou, en dan kom je in hoofdstuk 2 terecht. En de eerste vier versen, die gaan ja, feitelijk ook weer over het spreken van God in de Zoon. En wat is er dan gezegd? Wat voor een zaligheid heeft hij verkondigd? En dan kom je in vers 5 van hoofdstuk 2. En dan gaat het daar, doorlopend tot het negende vers, gaat het opnieuw weer over de Zoon in vergelijking met de engelen. He, want daar in dat stukje, nou, dan komt er naar voren dat God ja, niet die toekomende wereld aan engelen onderworpen heeft, maar juist aan de Zoon. He, die nota bene een tijd lang beneden de engelen gesteld is, maar die Zoon, he, die uiteindelijk ja, toch erfgenaam is, zoals we dat in dat tweede hoofdstuk lezen. Nou, dus als je dat even zo op een rijtje hebt, he, even zo in gedachten, dus God spreekt door de Zoon. De Zoon wordt vergeleken met de engelen. God spreekt weer door de Zoon. De Zoon wordt weer vergeleken met de engelen. Dan kun je natuurlijk ook zeggen dat die stukken die te maken hebben met de Zoon, dat die ja, in feite ook op elkaar aansluiten. Dus je zou feitelijk vers 1 tot 3, waarover de Zoon gesproken wordt, die zou je zo kunnen laten volgen rechtstreeks door wat er in hoofdstuk 2 staat aan het begin. He, dus vers 1 tot 3 spreekt over de Zoon van God, in wie God gesproken heeft, erfgenaam, afstraling, afdruk, he, die alle dingen draagt door zijn woord, he, die zich nadat hij de reiniging van zonde tot stand bracht, gezet heeft aan de majesteit in de hoogste hemelen. Nou, dan zou je vers 4 tot 14 even over kunnen slaan, dan ga je gewoon verder bij hoofdstuk 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. En als je dat op die manier leest, dan ga je eigenlijk ook hoofdstuk 2 nog weer een stukje beter begrijpen, beter plaatsen. He, want datgene wat door ons gehoord is, of eigenlijk staat er niet meer dan, daarom moeten we ons te meer houden aan wat gehoord is. He, opdat wij niet op enig moment afdrijven, dan gaat het daar dus opeens over het horen. En waar gaat het nou in de eerste drie versen over in hoofdstuk 1? Ja, feitelijk natuurlijk ook over het horen. Ja, het staat er dan wel niet met zoveel woorden, maar het gaat over het spreken van God. Het spreken aanvankelijk door de profeten en uiteindelijk in de Zoon. En dat spreken door God en die Zoon die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, zijn krachtig woord staat er dan, dat is dat spreken waaraan je je te meer moet houden. Dus het is net alsof ja, je in hoofdstuk 2 aan het begin erbij bepaald wordt, hè, dat het niet zomaar iemand is die daar gesproken heeft in en door de Zoon, eerst door de profeten, maar later door de Zoon. Hè, dat het niet zomaar iemand is. Nee, dat is het woord van de Heer. Dat is God zelf die daar aan het woord is, die daar spreekt. En ja, dan zegt de apostel in dat tweede hoofdstuk vervolgens in vers 2, want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. Hè, wat denkt u, hè, waar gaat dit nou over in vers 2? Zo even een vraag tussendoor, heb u een idee? Hè, het woord dat door engelen gesproken werd, als dat bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving? Wie durft? Ja, dat heeft alles met de wet te maken. Ja, dat is de wet. Dus dan wordt er een vergelijk gemaakt met de wet die vol stond van regels. De wet die door bemiddeling van engelen gegeven is. Ja. Misschien even goed om dat even op een andere plaats erbij te zoeken. Even kijken of ik het gelijk goed kan vinden. Dat is in ieder geval in Handelingen. Ja, Handelingen 7. Dat is in de toespraak van Stefanus. U weet waarschijnlijk wel van de achtergrond en zo van die toespraak die Stefanus houdt. Hij wordt vals beschuldigd en hem wordt verweten dat hij de wet overtreedt en dergelijke. Verkeerde dingen leert en dan vraagt de hoge priester, is dat zo? En dan begint Stefanus te spreken. En Stefanus, nou dat was een man vol van heilige geest, maar hij eindigt zijn spreken in vers 51 van hoofdstuk 7. Hij eindigt die spreekbeurt met nota bene dus tot de hoge priester en degene die daarbij horen, hè, de hoge priester en zijn trawanten, zeg maar. Zegt hij, hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen, zo u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Kijk, nou heb je opeens de profeten. Moet je even denken aan Hebreeën 1. He, dat God eertijds op vele malen, op vele wijze sprak door de profeten. Nou, wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. En de rechtvaardige, dat is de zoon in wie God gesproken heeft. In die volgorde. Die volgorde zie je hier ook. En dan staat er in vers 53, u die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Dus ze hebben zich eigenlijk niet gehouden aan de wet, maar dan zie je hier staan dat die ontvangen is door de dienst van engelen. Nou, en dat is nou precies wat je in Hebreeën 2 ook leest. Hebreeën 2 vers 2. He, als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. Dus als dat nou al voor de wet gold, die notabene door bemiddeling van engelen gekomen is. Hoe, zegt vers 3 dan, zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd. En dan heb je weer het spreken door de Zoon. En hoe is het eigenlijk mogelijk? Hoe zou je dat nou kunnen ontvluchten? En hoe zou je daar nou niets van willen aantrekken? He, dus de apostel, ja, die wijst de Hebreeën erop van mensen, ja, je kunt je wel bezighouden, he, met de wet en dergelijke, alleen het gaat verder. He, we zijn nu terechtgekomen bij een meer volmaakt heiligdom. En dat is een hemels heiligdom, zo zegt de apostel later in de brief. Wij hebben te maken met een hogere hoge priester, niet eentje volgens de ordening van Aaron, de Levitische priesters. Nee, maar eentje volgens de ordening van Melchizedek. Iemand die er gewoon altijd al was. Daar hebben we mee te maken. We hebben niet zomaar met de wet, dat woord te maken, dat door bemiddeling van engelen gekomen is. En hier staat dan zelfs dat het door engelen gesproken werd. Nee, we hebben te maken met degene die notabene boven de engelen staat. Degene, ja, in wie God zijn grote zaligheid bekend heeft gemaakt. Vers 3 zegt, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? En die zaligheid, je zou dat ook kunnen vertalen met redding. Hè, zaligheid, ja, dat is een beetje een apart woord natuurlijk. Hè. Dat zal puur aan mij liggen, maar dat komt bij mij altijd meteen heel erg Rooms-Katholiek over, weet je wel, zaligheid. En zalig, weet je wel. Ja, en ik vraag me ook eerlijk gezegd af van, snapt iedereen in deze tijd wel, ja, wat het is, hè? Zaligheid. Kijk, wij zijn natuurlijk een beetje gewend om de Bijbel te lezen, dus ja, dan mogen we dat wel een klein beetje van elkaar verwachten. En dan weet je ook wel dat in andere Bijbel vertalingen gaat het dan weer niet over zaligheid, maar dan gaat het bijvoorbeeld over heil. Zo'n groot heil staat er dan. Zaligheid, kijk, als je dat in het Nederlands zo zou moeten omschrijven, dan zou je eigenlijk meer terechtkomen van, nou ja, dat is echt zalig, weet je wel. Echt een zalig gevoel of zoiets. Hè? Echt heel gelukkig. En zo wordt dat woord zalig ook vertaald in de Bijbel als de vertaling van gelukzalig, hè? Of welzalig. En dan heeft het niets te maken met zoals het hier bedoeld is. Hier staat een woord dat betekent dan inderdaad heil of redding. En het is een woord dat is afgeleid van het woord dat gebruikt wordt voor God, voor de Vader en voor de Zoon. Voor elk wordt het 6 keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En dat is het woordje redder. Hij is de redder. En van de redder komt de redding. Dus om het even in deze woorden, bewoordingen te zeggen, kun je het ook zo zeggen, van de zaligmaker komt zaligheid. En dat is het. Nou, die grote zaligheid, wat is dat nou voor een zaligheid? Wat is dat nou, ja, feitelijk voor redding? Waar draait het hier nou in feite om? Nou, broeders en zusters, die zaligheid of die redding waar het hier om draait, die heeft natuurlijk in de eerste plaats te maken met het werk dat God gedaan heeft in de Heer Jezus Christus. En daarvan zie je in de stukjes, of in verschillende delen van die hoofdstukken, zie je daar wat van terug. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 3, daar staat dat hij die de afstraling is van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, en dan staat het er zomaar even heel in het kort, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Moet je toch voorstellen, hè? Dat gewoon maar even in zo'n klein tussenzinnetje, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, in dat kleine tussenzinnetje, daar zit het eigenlijk helemaal. Dat is nou ja, de basis van alles wat er vervolgens komt en wat er vervolgens ja, wordt verkondigd. En wat dus ook allemaal uiteindelijk met die zaligheid, met dat heil te maken heeft. Maar het begint dus met de redding. En die redding vond plaats door de reiniging van onze zonden. Zo beschrijft de apostel het hier. En nou ja, dan moeten wij in de eerste plaats dus denken hier aan de reiniging van de zonden van het Hebreeuwse volk. Van de Hebreeën, van nageslacht van Abraham. En vervolgens is die redding ook ja, wereldwijd geworden. Niet alleen voor onze zonden, zegt Johannes, ook een Hebreeër, maar voor die der gehele wereld. Die verzoening die is wat dat betreft voor alle mensen. Nou, daar vind je dat dan zo'n zinnetje. In het tweede hoofdstuk zie je dat ook. Daar staat in vers 7, maar goed, daar kun je nog niet eens zo heel veel uit afleiden. Maar daar staat, u hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. En dan nog een stukje verder, vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dus die reiniging van onze zonden, die hij tot stand heeft gebracht, die heeft hij tot stand kunnen brengen omdat hij een korte tijd lager is geworden, minder is geworden dan de engelen. En waarom was dat? Nou, dan zegt de apostel hier heel eenvoudig en kort door de bocht, dat was vanwege het lijden van de dood. Dus hij moest het lijden van de dood ondergaan. Hij moest lijden. We hebben vorige maal dat vervolgstuk van hoofdstuk 2 ook gelezen. En dan staat daar bijvoorbeeld in vers 14, omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daar een deel gehad. Nou, dat is dat lager gesteld worden dan de engelen. Dus hij heeft dat lijden ondergaan. In vers 18, want waarin hij zelf geleden heeft. Ook daar word je weer bij het lijden bepaald. En het vers daarvoor, helemaal aan het eind, daar gaat het over het verzoenen van de zonden van het volk. Dus ja, als je al die teksten zo even op een rijtje zet, dan heb je dus hoofdstuk 1 vers 3, de reiniging van onze zonden. Dan heb je hoofdstuk 2 vers 9, vanwege het lijden van de dood. Hij heeft de dood geproefd, staat er. En dan heb je later nog in hoofdstuk 2 He, dat hij aan de mensen gelijk werd. En aan het einde van vers 17 staat dan om de zonden van het volk te verzoenen. Nou, en dat is nou ja, feitelijk de basis he, van het werk dat de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht. Dat is ook ja, wat in de kern het heil is van God. En de apostel die zegt hier dus in vers 3, he, hoe kun je dat ontvluchten? Hoe kun je zo'n groot heil, zo'n grote zaligheid, zo'n enorme redding, hoe kun je dat nou veronachtzamen? He, en dat, ja, dat schreef hij toen al, maar soms dan denk je wel eens, ja, ja dat zijn ook woorden die zijn natuurlijk van alle tijden. He, want hoevelen ja, zijn er ook in onze tijd niet die ja, feitelijk maar heel minachtend doen, of het in ieder geval gewoon maar negeren, he, dat grootse werk dat de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht. He, als je soms de mensen om je heen ziet, he, in familieverband of in kennissenverband of wat dan ook, he, dan denk je, ja, dan denk je soms wel eens, hoe is het eigenlijk mogelijk dat hen niet zo aanspreekt? Weet je wel, hoe is het mogelijk dat mensen daar geen oog voor hebben, voor dat geweldige heil dat God tot stand gebracht heeft in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus? In zijn geliefde Zoon. Dat is haast onbegrijpelijk, vind ik. Totdat je merkt dat mensen daardoor gegrepen worden. Zoals dat voor jezelf ook een keer geweest is. En ja, dat er door gegrepen worden, dat is ook iets dat is niet iets wat eventjes één keertje gebeurt en voor de rest dan zoeken we het maar weer uit of zo. Nee, dat is ook iets wat voortdurend aanwezig is. Het feit dat je gegrepen bent he, door Christus Jezus. Paulus schrijft er ook over in Filippenzen 3. Dat je gegrepen bent door Christus Jezus. Dat je weet wat hij allemaal tot stand heeft gebracht. Ja, ook uiteindelijk voor jou. He, en ja, dan is het ook voor ons inderdaad reiniging van onze zonden. Wij hebben de vergeving van onze overtredingen ontvangen. De verlossing door het bloed. He, dat is hoe dan ook. Van elke heilsboodschap in de Bijbel is dat de basis. Of het nou om de heilsboodschap gaat voor Israël, waar we hier in feite mee te maken hebben. Of dat het gaat om de heilsboodschap hè, die we kunnen samenvatten als het geheimenis van het evangelie. Altijd is dat de basis. Het gaat erom dat de Heer Jezus Christus in de wereld gekomen is ja, om te lijden en te sterven. En dan staat dat hier wel erg ja, eufemistisch, hè, opdat hij de dood zou proeven. Hè, dat klinkt haast mooi, maar dat is natuurlijk helemaal niet mooi geweest, hè, wat de Heer moest ondergaan. Hè, maar het is wel geweldig dat hij het heeft gedaan en dat hij zo dat allemaal tot stand heeft gebracht. Voor Israël, ja... En daar kunnen wij van meegenieten, broeders en zusters. Voor Israël wil ze dus zeggen dat die grote zaligheid, dat heil, dat dus te maken heeft met het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dat is de basis. We hebben in dit gedeelte ook al gelezen dat hij zich gezet heeft, nadat hij die reiniging van onze zonden tot stand heeft gebracht, dat hij zich gezet heeft aan de rechterhand, dus dat van de majesteit in de hemelen. Dus dat wil zeggen dat de Heer Jezus niet in de dood gebleven is, maar hij is daarna weer opgestaan en hij is gezet. Hij heeft zich gezet, staat er, aan de rechterhand van de majesteit. Nou, dat is de lijn die de Heer gegaan is en hij is gesteld boven alle engelen. De vers 4 van hoofdstuk 1, dat zegt, hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan hen. U ziet hier dat daar nog tussen staat dan de naam van hen. Maar ja, dat is natuurlijk toch een beetje een rare tussenvoeging. Ja, weet je, op zich dan denk je van, nou ja, het zal wel, hè, wel mooi. Maar het is toch een beetje een rare tussenvoeging natuurlijk. Alsof wij op de hoogte zijn van alle namen van de engelen bijvoorbeeld. Met een beetje goede wil weten we er maar twee. Twee namen. Gabriel en Michael. Maar ja, dat zijn ook nog niet eens zomaar even engelen. Zomaar even gedienstige geesten. Dat zijn hoe heet dat? Dat zijn aartsengelen. He? Dus het gaat hier ook niet om die naam. Het gaat hier, of de naam als zodanig, het gaat hier om dat wat die naam, ja, waar die naam voor staat. He? En de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, die is voortreffelijker dan hen. Dus dat betekent dat die naam en alles wat eraan verbonden is, die Christus ontvangen heeft in zijn opstanding en in zijn verhoging, dat die naam een positie meebrengt die voortreffelijker is dan de positie van de engelen. He, en dat die naam alles met die positie te maken heeft, ja, dat leer je, hè? Dat staat op verschillende plekken natuurlijk wel in de Bijbel. En met name bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief, dat de Heer Jezus de gestalte Gods had, hè, maar dat hij zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En dan staat er, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En staat er dan bij, hem de naam boven alle naam geschonken. Ja, en daar is er maar één van. He, er staat dus ook nergens de namen boven alle namen of zoiets. Nee, de naam boven alle naam, dat is de naam. He, zoals Joodse mensen het nu hebben, als ze het hebben over God, dan zeggen ze Hashem. Bijvoorbeeld, dat is één van de omschrijvingen. En dan zeggen ze dus eigenlijk de naam. He, het is het Semitische volk. En het Semitische volk stamt af van Sem. En Sem, Shem, betekent naam. He, dus zij zitten in dat rijtje, daar komen ze uit voor. Dus de naam, het woord naam als zodanig, is al aan het volk verbonden. He, en als zij het hebben over God, dan willen ze eigenlijk die naam niet uitspreken, de naam van God zelf. He, en dan, dan komen ze vanuit een bepaalde eerbied, komen ze eigenlijk niet verder dan te zeggen Hashem, de naam. He, de naam. Als wij zeggen de Heere, met allemaal hoofdlettertjes, de Heere is geheiligd, dan zeggen zij Hashem is geheiligd. Baruch Hashem, weet je wel, is gezegend is de Heere. Nou, die naam, die houdt niet zomaar even een naamkaartje in, maar die naam die heeft alles te maken met de positie die God heeft, die heeft alles te maken met het wezen van God. En wat is de naam van de Heere? Die naam, Yahweh, zoals wij denken dat we het uit moeten spreken, want die uitspraak is eigenlijk verloren gegaan. Maar die naam betekent, ik ben die ik ben. Of heel kort, de ik ben. En anderen die vertalen dat wel met de zijnde of zo. Of hij die er altijd is. Nou, als je zegt ik ben, dan is dat kort en krachtig. En dan laat dat precies zien wat het wezen van God is, namelijk dat hij er altijd is. Ik ben. Dat is zonder begin, zonder eind. Ik ben. En dat is de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft. Zoals Filippenzen 2 ons dat ook leert. God heeft hem de naam boven alle naam gegeven. Nou, dat is die naam. Voortreffelijker dan de engelen. Want zijn naam is inderdaad hoger en de positie van de Heer, ja, die is hoger dan de engelen. Nee, hij staat daar boven. Nou, het heil, dat grote heil wat niet veronachtzaamd moet worden, dat grote heil is dus gebaseerd op het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Vervolgens komt daar de verhoging van de Heer, het feit dat hij die naam boven alle namen ontvangen heeft. En als je dan bij de verhoogde Heer stilstaat, dan zie je nog een volgend aspect van dat heil, van die zaligheid. En dat heeft te maken met, ja, hoe zal het nou dan verder gaan? Hè? Hoe zal het nou verder verlopen? En dat is waar je over leest hier in hoofdstuk 2 vers 5 en wat er volgt, als de apostel daar spreekt over de komende wereld. Hè, de komende wereld. Hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. En die komende wereld, broeders en zusters, daar staat voor het woordje wereld het woordje ecumene. En dat kennen wij ook wel weer een beetje via een omweg. He, maar dat betekent zoveel als de bewoonde wereld of de bewoning. Sommigen die zeggen wel eens de beschaving. Nou ja, he, als mensen zich beschaafd voordoen, dan moet je altijd maar denken dat is maar een heel dun laagje. He, zodra er iets verkeerd gaat, dan zie je wat waard is, zeg maar. Maar goed, ja, beschaving of wat dan ook. Wereld, dat woord wereld, he, dat daar staat, die is niet onderworpen aan de engelen, die komende wereld. Dus die wereld, die was er op het moment van schrijven van de Hebreeënbrief nog niet, was nog een komende wereld. Ja, en wij moeten nu eigenlijk ook zeggen van ja, dat is eigenlijk nog steeds zo. He, want de Heer Jezus Christus, ja, die is nog niet zichtbaar boven die wereld, die bewoonde wereld, he, die tastbare wereld gesteld. Een wereld waarin gewoond wordt. He, dus dat komt nog. Wij zien wel dat hij boven alle dingen gesteld is. Maar dat zien wij ja, door het geloof. Net zoals dat hier ook zo naar voren komt in vers 9. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ja, he, dat zie je als gelovigen. Dat zagen de Hebreeën, die zagen dat ook. Tenminste, de gelovige Hebreeën. Paulus zag dat ook. Hij zag Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, zo zien wij hem ook. He, wij weten dat hij degene is die boven alle dingen gesteld is. Met eer en heerlijkheid gekroond, ja. Alleen, we zien het nog niet. Even heel letterlijk. He, nou, die komende wereld, de heerschappij over die komende wereld, over die komende bewoonde wereld, die heerschappij, die is aan de Zoon. Dat woord voor wereld, dat daar gebruikt wordt, dat wordt bijvoorbeeld in het Lucas-evangelie en in het boek Handelingen wordt dat een paar keer vertaald met het woordje rijk. En dan moet je even denken aan het moment dat keizer Augustus, in het kerstevangelie weet je wel, dat keizer Augustus opdracht gaf dat alle mensen in zijn hele rijk zich moesten laten inschrijven. Nou, en daar zijn die woorden het hele rijk, die zijn de vertaling van het woord dat hier met wereld vertaald is. En eigenlijk staat daar dus ook de bewoonde wereld. He, nou, en vandaar kun je misschien met een beetje goede wil ook wel zeggen beschaving. De beschaving in de tijd waarin dit zich afspeelde was namelijk het Romeinse Rijk. He, en zo vonden ze zichzelf in ieder geval ook. En wat daar van buiten kwam, nou, dat waren barbaren. He, dat had daar helemaal niks mee te maken. Dat waren barbaren. Ik las van de week in de krant een of ander artikel over rabarber. En rabarber, dat betekent dus ook dat het van de barbaren komt. Hè? En ik vind het nog wel zo lekker. Ja. Hè, maar alles wat buiten ja, de beschaving viel, dat waren barbaren of skieten. Hè? Ook zoiets, hè, waar Paulus het bijvoorbeeld over heeft. Dus ja, die komende wereld. Misschien dat je daar inderdaad ook wel in kan zien, ja, die hele wereld, die beschaafde wereld, die wereld waar het ertoe doet. Hè. Ja, wij zeggen hier in Nederland politiek Den Haag, weet je wel, want in Den Haag heb je het idee dat daar alles geregeld wordt en dat alleen daar ongeveer mensen wonen. En de rest van het land, dat wordt een beetje vergeten, dat idee krijg ik tenminste wel eens. En nou, die hele politieke wereld, die zich om Israël heen bevond. He, dat is de komende wereld, of tenminste, dat gebied, dat heeft met die komende wereld te maken. En dat is ook datgene wat de Zoon onderworpen is. Datzelfde woord voor wereld, wat je hier leest, dat staat bijvoorbeeld ook in vers 6 van hoofdstuk 1. Want daar zegt de apostel, en wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, laten alle engelen van God hem aanbidden. Daar staat ook een letter bij en met die letter kun je dan een tekst terugvinden in het Oude Testament, in de Psalmen. Maar ik vind het eigenlijk, ja, vind het eigenlijk helemaal niet zo'n goede letter. Ja, die letter vind ik wel goed, maar die tekst bedoel ik vind ik niet goed. Die aanhaling. He, want daar wordt iets gezegd over goden en zo. Nou ja, het kan allemaal best. Maar ik heb nog twee andere psalmteksten gevonden, die hebben daar wel wat mee te maken. Moet je maar eens kijken, even in psalm 103 vers 20. En moet je even in je achterhoofd houden, hè, dat als de zoon, als de eerstgeborene opnieuw in de wereld gebracht wordt, dan zullen alle engelen van God hem aanbidden. Nou, als je in Psalm 103 kijkt, moet ik even kijken waar dat, 103 vers 20... Daar staat, loof de Heere, u zijn engelen. Sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. He, loof de Heere, en dat woord voor loven dat daar gebruikt wordt, ik heb het vanmiddag nog even opgezocht, dat woord voor loven dat daar gebruikt wordt, dat mag ook vertaald worden met aanbidden. He, dus dat komt dan wel heel dicht bij wat er staat in de Hebreeënbrief. Laten de engelen van God hem aanbidden. En als je hier Psalm 103 leest, loof de Heere, zijn engelen, dan staat dat in direct verband met wat er in vers 19 staat. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. En zo is het. En als je dat leest, ja, dan grijpt dat in feite al vooruit naar de situatie waarin de Heere zal regeren. Waarin hij zijn koninkrijk zal oprichten. U weet nog, we hebben net in Hebreeën 1 gelezen. Blijf nog even hier in de psalmen hoor. Maar we hebben net in Hebreeën 1 gelezen over de zoon die aangesproken wordt als de Heere die de aarde en de hemelen geschapen heeft. Maar die zullen weer vergaan, maar u blijft. Nou moet je kijken, als je hier leest in vers 15 van Psalm 103, dan staat er de sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de winter over is gegaan, is hij er niet meer, zijn plaats kent hem niet meer, maar de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Soms dan heb je wel eens het idee, hè, dat de nieuwtestamentische schrijvers bij het schrijven van bepaalde dingen gedacht hebben aan bepaalde delen uit het Oude Testament. Ik weet niet of je dat ook wel eens opgevallen is, maar ik heb het idee dat de apostel hier aan Psalm 103 zat te denken. En toen hij al die dingen zo opschreef over de Heer Jezus, want dat ligt allemaal in die lijn. De Heer, ja, wiens goede tierenheid van eeuwigheid, oftewel vanaf van de eeuw tot in de eeuw is, hè, over wie hem vrezen. En dan staat er in vers 20, loof de Heere, u zijn engelen. In Psalm 104, daar heb je ook zoiets. Psalm 148 is dat. Psalm 148, moet even wat verder. Die psalm begint met halleluja. En dan loof de Heere vanuit de hemel. En dat halleluja, daar zit het woordje loven of lofprijzen in. Dat komt van het werkwoord halal. En dat loven, daar zit weer die betekenis van aanbidden in. Loof de Heere vanuit de hemel, loof hem in de hoogste plaatsen. En dan komt vers 2, loof hem al zijn engelen, loof hem al zijn legermachten. En hij moet geloofd worden. Geloofd worden in de zin van dat men hem looft en prijst. Nou, en dan gaat het daar in Psalm 148 ook verder weer over, ja, de schepping. Vers 3, loof hem zon en maan, loof hem alle lichtende sterren, loof hem allerhoogste hemel, water dat boven de hemel is. Laten zij de naam van de Heere loven, want toen hij het gebood, werden zij geschapen. Ook daar heb je het weer. Dat er wordt gesproken over schepping en dat er vervolgens ook wordt gesproken over het loven door zijn engelen. Nou, laten we even weer teruggaan naar Hebreeën 1. Ik wil even mijn koffie opdrinken nu. Heerlijk. IJskoffie, hè? Ja, in Hebreeën 1, en want daar staat dan, wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, dat woord vervolgens, ja, dat betekent ook zoveel als opnieuw. En dan wordt hiermee ook verwezen dus naar de toekomst. Dus de Heer is al een keer in de wereld, in de bewoonde wereld gebracht. En hij zal opnieuw in de wereld gebracht worden. Dus twee haakjes. Als we ons even proberen te verplaatsen naar de tijd waarin de Hebreeënbrief geschreven werd. Dan kun je zeggen van, 10, 15 jaar geleden was de Heer Jezus in de wereld gebracht. Toen was hij hier. Toen heeft hij geleden en gestorven. En dan had je ook kunnen zeggen toen, en over een jaar of 15, 20 komt hij weer terug. Want dat was de verwachting toen, hè. Kijk, wij zijn helemaal niet meer gewend om zo tegen dat soort teksten aan te kijken. Maar dan moeten we ons niet in vergissen dat dat wel de hoop van de Hebreeën was. Tenminste, de gelovige Hebreeën. Dat de Heer Jezus terug zou komen. Vandaar dat je later in Hebreeën 10 ook leest van nog een korte tijd. En hij die komt, zal er zijn. Ja, klopt allemaal precies. Als je het tenminste in zijn verband ziet. En vooral ook in het verband van de tijd waarin die brief geschreven is. Maar goed, hij wordt in de wereld gebracht. Dat woord wereld, dat is trouwens een ander woord als het woord wereld wat in hoofdstuk 1 vers 2 wordt gebruikt. Dat is om het verwarrend te maken. Maar daar staat dat de zoon erfgenaam is van alles door wie hij, God, de wereld gemaakt heeft. En hier staat voor het woord wereld notabene een woord in het meervoud en dat is het woordje aionen. Ofwel de tijdperken. Dus hij heeft door de zoon heen, heeft hij de tijdperken gemaakt. En dat is eigenlijk nog veel groter dan die bewoonde wereld. Het plan van de eeuwen. Dat is in Christus gemaakt, zegt Paulus in Efeziërs 3 vers 11. Dus ja, dat spreken van de Heer, dat heeft te maken met met name ook die toekomende wereld. Ik kom daar zo meteen nog heel eventjes op terug. Want ik wil eigenlijk met u ook even iets lezen uit Lucas 20. Lucas 20. Daarin vind je een gelijkenis. En in die gelijkenis, ja, daar tref je dezelfde lijn aan. Als die je vindt in de Hebreeën. En dan gaat het vooral om het spreken in de profeten en het spreken in de zoon. Het spreken in de profeten en het spreken in de zoon. De Heer Jezus die legt dat namelijk zelf ook uit. Hij doet dat aan de hand van een gelijkenis in Lucas 20. In vers 9. En daar staat, hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. En een gelijkenis, nou dat is een voorbeeld uit het leven van alle dag, dat naast de werkelijkheid wordt geworpen, letterlijk. Het woordje gelijkenis betekent ook letterlijk ernaast gegooid. Dat is wel mooi, hè? Dus je hebt de werkelijkheid. Nou, die is voor mensen vaak al moeilijk te begrijpen. Nou, wat doet de Heer Jezus dan? Dan gooit hij er een voorbeeld naast. En dan zie je dat voorbeeld zich zo een beetje uitrollen. En dan snap je opeens de werkelijkheid. Nou, dat was hier ook nodig. Als de Heer die woorden spreekt. Er staat in vers 9, hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat zij hem van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere slaaf, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem schandalig en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? U snapt al een beetje natuurlijk van, als het hier zo verteld wordt door de Heer Jezus, dat die Heer van de wijngaard niemand anders is dan God zelf. Hè? En dat de wijngaard, En reken er maar op hoor, dat degenen die hier stonden te luisteren en wie dat precies zijn, zullen we zo zien. He, maar er staat eerst in het algemeen het volk. He, maar reken maar dat ze snapten wat er met die wijngaard bedoeld was. He, want ja, ze hoefden alleen maar terug te denken aan de woorden van Jesaja, Jesaja 5, waar staat dat de Heere zich een wijngaard geplant heeft. En in die wijngaard zijn de mannen van Juda de wijnstokken. Zo staat er. Nou, de Heer van de wijngaard die zei, wat zal ik doen? En dan staat er iets bijzonders. Dan staat er, ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen ze mogelijk ontzag hebben. Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Wat staat er vervolgens, vers 14? Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en ze zeiden, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. Dus die geliefde zoon, die is de erfgenaam. Ik zou haast willen zeggen, de Heer Jezus had het ook niet duidelijker kunnen vertellen. Hè? En toen ze hem, vers 15, buiten de wijngaard geworpen hadden, doden ze hem. En dan stelt de Heer Jezus de vraag, wat zal dan de Heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en hij zal de landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij dat nooit. Dus dat is het commentaar van dat stukje volk wat daar staat. Dat nooit. Maar zo zal het wel gaan. Dat is wat de Heer Jezus in ieder geval zegt. Nou, het is eigenlijk niet zo moeilijk om hier in die slaven, die dienstknechten, om daar de profeten in te zien. God sprak eertijds op vele malen, op vele wijze, tot de vaderen door de profeten. Letterlijk staat er in de profeten. En het is ook niet moeilijk om vervolgens het spreken van God, en dat staat er letterlijk in Hebreeën, in zoon te zien. Namelijk als zoon. God sprak als zoon. Want dat komt tot uitdrukking in vers 13. De Heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn zoon, mijn geliefde zoon, letterlijk staat hier, ik zal mijn zoon, de geliefde sturen. En weet u dat die uitdrukking, die komt in het evangelie, komt die nog 7 keer voor. Dan heb je dat weer, hè? Dat is dan weer zo mooi. Hè? Vind ik van die leuke weetjes vind ik dat. Kijk, hier staat het in de gelijkenis. Hier is het een voorbeeldje. Vandaar dat mijn geliefde zoon hier ook niet met hoofdletters beschreven staat. He, want ja, het is een voorbeeld. Maar elke andere keer, die andere 7 keer dat die uitdrukking voorkomt, en dan gaat het dus om exact dezelfde uitdrukking. Mijn zoon, de geliefde. Elke andere keer zijn dat de woorden die de vader zegt tot de zoon. He, en dat kun je in het evangelie terugvinden in de beschrijvingen van zijn doop, als die stem uit de hemel komt, en in de beschrijving van de verheerlijking op de berg. Deze is mijn zoon, de geliefde. 7 keer zegt de Heer dat. He, dus als je bij wijze van spreken je nog zou afvragen van jongens, waar gaat dit over? Dan weet je het nu wel. He? Mijn zoon, de geliefde. Nou, als die slaven, als dat beelden zijn van de profeten, in wie God gesproken heeft, dan is natuurlijk die geliefde zoon, hier is een beeld van de zoon. En die zoon die blijkt ook inderdaad, vers 14, en dat wisten die landbouwers donders goed, die was de erfgenaam. He, ze zeggen van, tjonge, de erfgenaam komt eraan, nou als we die nou doden, zijn we er vanaf. Dan komt die erfenis aan ons. He, dan is het ons deel. Het is natuurlijk een hele rare manier van redeneren, maar zo gaat dat dus. Nou, de Heer die zegt dan van wat zal hij doen met die mannen? Nou, hij zal ze uitwerpen, ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. En toen ze dat hoorden, staat er, zeiden zij dat nooit. En dan gaat de Heer in vers 17 verder. Maar hij keek hen aan. En hij zei, wat betekent dan dit, wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En nou gaan we het zien, hè? Want dan staat er in vers 19. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Zij waren bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Dus die gasten die staan daarbij en die luisteren en die herkennen onmiddellijk ja, hun eigen situatie. En wat hier gezegd wordt door de Heer Jezus, ja, dat zegt hij vooraf. Dit is ja, eigenlijk een aankondiging van zijn lijden en sterven. De erfgenaam die omgebracht zou worden. Waardoor die erfgenaam zelf de erflater wordt. Degene die de erfenis achterlaat namelijk. Maar die in zijn opstanding weer de erfgenaam is geworden. Want datgene wat hij achterliet, dat erft hij zelf. Wonderlijk. De Heer Jezus die voorzegt dit hier in een gelijkenis. Maar er zijn in het evangelie ook verschillende keren te vinden, verschillende teksten te vinden, waarin de Heer Jezus het ook gewoon ronduit zegt. Ik moet naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Klaar, daar moet ik naartoe. En dat, ja, dat, het is allemaal vooraf gezegd. Wij zeggen vaak van, ja, achteraf, dat is makkelijk praten. Maar de Heer Jezus, die zei het gewoon vooraf al. En ja, in het openbaar, door rechtstreeks te zeggen wat er met hem zou gebeuren in Jeruzalem, of zoals hier, met een gelijkenis. Maar die gelijkenis, die ligt naast de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat hij inderdaad naar Jeruzalem gegaan is om zijn leven te geven. Dus die geliefde zoon, mijn zoon de geliefde, ja dat is de erfgenaam. En die geliefde zoon, dat is de zoon in wie God gesproken heeft. In Hebreeën 1, hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in zoon. Zo zegt Hebreeën 1 het letterlijk. En nou moeten we ons ook eens afvragen. Hè? Wat zei God nou eigenlijk dan in de zoon? Wat wil dat nou zeggen? Het spreken van God in zoon of als zoon. Wat houdt dat nou precies in? Nou, dan komen we weer in Hebreeën 2 terecht, in het derde vers. Want er staat, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, en dan komt het, die in het begin door de Heere is verkondigd. Dus die redding, die zaligheid, zoals het hier omschreven wordt, waarvan dus de basis is het lijden en sterven van de Heer Jezus, die zaligheid die is in het begin door de Heere verkondigd. En de Heere hier, dat slaat op de Heere Jezus. Namelijk op de Zoon. Dus je kunt je afvragen, wat sprak God nou in Zoon? Nou, dan moet je terug naar het begin van wat hij verkondigde. Nou, laten we dat voor alle duidelijkheid dan ook nog maar even doen. We hebben tenslotte toch de tijd vanavond. Matthäus, moet eventjes naar Matthäus toe. Want daar vind je het begin van de verkondiging van de Heer Jezus. Want zo staat het er, hè? Die in het begin door de Heere verkondigd is. Nou, dan moet je even Matthäus 4 opzoeken. We hebben die verse tijdens eerdere Bijbelstudieavond ook wel eens met elkaar gelezen. In Matthäus 4, daar lees je in eerste instantie over de doop, of tenminste vlak daaraan voorafgaand, heb je de doop van de Heer Jezus. Oh ja, daar heb je trouwens in vers 17, Matthäus 3 vers 17, heb je dat staan. Hè? Een stem uit de hemelen zei, dit is mijn zoon, de geliefde. Daar heb je die letterlijk zelfde woorden als uit de gelijkenis in Lucas 20. In wie ik mij wel behagen heb. Nou, dan lees je in hoofdstuk 4 dat de Heer naar de woestijn wordt geleid. En daar wordt hij verzocht door de duivel. En daar spreekt hij ook tot de duivel. Hij komt dan vervolgens weer uit de woestijn. En dan gaat hij wonen in Capernaum, zegt vers 13. Hij verlaat Nazareth en gaat wonen in Capernaum. Capernaum, dat betekent het dorp van de vertroosting of van de trooster. En dan staat er in vers 17, van toen af begon Jezus te prediken. Ja, dus als het gaat over een grote zaligheid die in het begin door de Heere is verkondigd, gepredikt, in Hebreeën 2 vers 3, dan moeten we dus in Matthäus 4 zijn. Want daar staat van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen. En dat is notabene het allereerste wat hij dan zegt als zijn prediking begint. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En daar begint het dus mee. Nou, als je dat nou vasthoudt. Hè, en je leest in Hebreeën 2 over die grote zaligheid. En je leest vervolgens dat die in het begin door de Heere is verkondigd. Daar begon het allemaal mee, zegt de Hebreeënbrief schrijver. Toen hij begon te prediken. En wat zegt hij? Bekeer u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is het eerste wat hij zegt. Dan begrijp je dat die grote zaligheid, waarvan we er al bij bepaald zijn dat als fundament heeft het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, dat die grote zaligheid vervolgens ook dat complete koninkrijk omvat. En dat koninkrijk is in het kader van die zaligheid, is dat koninkrijk onlosmakelijk verbonden aan het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En andersom, aan het verzoeningswerk van Christus is onlosmakelijk verbonden dat koninkrijk. Dus dat wij zeggen voor onszelf even zo privé van, nou ja, ik weet dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is en opgestaan. Daarmee zeg je eigenlijk, ik weet dat de Heer Jezus Christus zijn koningschap zal vestigen hier op deze aarde. Want weet je, dat is allemaal aan elkaar verbonden. En het is die zaligheid die verkondigd wordt. En vandaar, als het over dat koninkrijk gaat, hè, vandaar dat je dan later in de Hebreeënbrief leest, dat die komende, die toekomende bewoonde wereld aan hem onderworpen is. Want hij is koning. Hij is degene die het voor het zeggen zal hebben. He, en dan kan de duivel, die kan dan wel naar de Heer Jezus toekomen tijdens de verzoeking in de woestijn en zeggen van, nou moet je eens kijken, want hij laat hem al de koninkrijken van de wereld zien. Weet je dat daarvoor het woordje wereld ook weer dat woord bewoonde wereld staat? Dus hij laat hem al de koninkrijken van de bewoonde wereld zien. Ja, maar de Heer die zegt hier, of tenminste de apostel die zegt hier, maar goed, dat is Gods woord. Die komende wereld die is niet onderworpen aan engelen. En hoe je het went of keert, maar ook de Satan behoort tot die engelenmachten. Alleen staat hij dan aan de verkeerde kant inmiddels. Op het moment dat hij dat allemaal zegt. Maar toch, daar is die wereld niet aan onderworpen. Met andere woorden, die Satan kan wel zeggen, ik geef je de koninkrijken van de bewoonde wereld. Maar ja, hij heeft helemaal niks. Want het is uiteindelijk aan de Zoon onderworpen. En niet onderworpen aan engelen, onderworpen aan de Zoon. Nou, dat heeft daar allemaal mee te maken. Die grote zaligheid, die is in het begin door de Heere verkondigd. En dan gaat het verder in vers 3. Hij is aan ons bevestigd door hen die gehoord hebben. Ja, nou kom je dus bij de tweede fase in de verkondiging. Dus God sprak in Zoon. En het spreken in de Zoon, dat is meer dan het spreken door middel van woorden. Maar dat is spreken in alles wat de Zoon gezegd heeft en gedaan heeft. Dus ook toen de Heer Jezus geleden heeft, was dat het spreken van God wat daarin tot uitdrukking kwam. In de Zoon, ja, is het woord en de daad vervuld. Dat is het spreken van God. En vandaar dat de Zoon ook ja, simpelweg het woord Gods genoemd wordt. Hij is begonnen te verkondigen. Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Vervolgens is dat aan ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Nou, dat zijn zijn dienstknechten geweest toen hij op aarde was, die 12. Want die worden op een gegeven moment uitgekozen, kun je ook in Matteüs lezen trouwens. En het eerste wat zij zeggen is, bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dus zij staan exact in diezelfde verkondiging. Zij hebben het verkondigd, is aan ons bevestigd. En dan zegt vers 4 van Hebreeën nog, God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven. En dat is wel mooi, ze hebben er hier in ieder geval nog een sterretje bij gezet in deze Bijbel. Met een voetnootje, daar staat niet gaven, daar staat uitdelingen van Heilige Geest. Dus niet gaven van de Heilige Geest, maar gaven, uitdelingen van Heilige Geest. Hey, en dat betekent opeens dat dat spreken van God in de Zoon, dat dat inderdaad begonnen is, ja, met de openbaring van de Heer Jezus nadat hij tot in zijn ambt gezalfd was, hè? Dus de wassing ondergaan had en de zalving ontving, de Heilige Geest die op hem kwam. Hij begon van toen aan te spreken. Maar die prediking, die gaat door, ja, feitelijk tot en met het boek Handelingen aan toe. Want hier wordt gesproken over tekenen, wonderen, krachten. Nou, je ziet dat de Heer Jezus tekenen, wonderen en krachten doet. Je ziet dat zijn apostelen dat doen. Ze staan er zelfs versteld van. Wij kunnen tekenen en wonderen doen, zeggen ze. En je ziet dat dat in Handelingen ook gewoon doorgaat. Maar wat gaat er in Handelingen ook gebeuren? Dat is dat er uitdelingen zijn van Heilige Geest. En als je het boek Handelingen leest, dan ontdek je dat dat niet alleen maar is in Handelingen 2, dat de Geest werd uitgestort op slechts 120 mensen. Maar je ziet dat de Geest vervolgens een aantal keren wordt uitgestort, ja, wel 7 keer in het boek Handelingen. Dat God van zijn Geest uitdeelt. God geeft er getuigenis aan. Dus aan die boodschap van dat heil, aan die boodschap, ja, van dat koninkrijk, gebaseerd op het lijden en sterven van de Heer Jezus, aan die boodschap is verbonden uiteindelijk, ja, die complete boodschap voor Israël, die te maken heeft ook met het koninkrijk dat op aarde gevestigd zou worden. En daarom, zegt de Heer Jezus al, moeten ze zich bekeren. En daarom zul je ook hier in deze brief tegenkomen dat ze opgeroepen worden om zich te bekeren, om die rust dan toch maar vooral in te gaan. Daar draait het allemaal om. God die heeft gesproken door middel van woord, maar hij heeft ook gesproken, ja, door middel van daad. En die daad, ja, die vertelt de Heer Jezus zelf al. Als hij, ja, die landbouwers een stem geeft en ze laat zeggen van, kom, laten wij de erfgenaam doden, die geliefde zoon, die moeten we hebben. Nou, en dat is nou precies, ja, wat de Heer Jezus gedaan heeft. Zo is het gebeurd, hè, zo is het geschied. Dus broeders en zusters, als je zo deze dingen allemaal leest, hè, dan kun je eigenlijk niet anders dan onder de indruk, tenminste dat heb ik dan wel, dat je onder de indruk komt van de manier waarop God al die dingen zo geregeld heeft, gepland heeft. Hij komt in al die dingen gewoon tot zijn doel. En het geeft ons weer licht, ja, op dat machtige handelen van hem. En het geeft ons vooral licht op wie de Heer Jezus Christus is. En dan staan er een paar, ja, uiteindelijk geweldige dingen over de Zoon. Er staat dat in de Zoon, in vers 2 van hoofdstuk 1... dat in de Zoon de aionen gemaakt zijn, dat hele plan van God. Er staat in vers 10 dat die Zoon de maker is van de aarde en de hemelen. Nou, dat komt op een andere plek in de Bijbel voor als kosmos. Die wereld heeft hij geschapen, de zichtbare wereld. Het blijkt dat hij degene is aan wie de bewoonde wereld, de toekomende bewoonde wereld, is onderworpen, hoofdstuk 2 vers 5. En hij is, En dan ben je weer in hoofdstuk 1 vers 2. Hij is de erfgenaam van alles. Het draait uiteindelijk allemaal om wat God wil en wat hij doet in zijn zoon. Dat is ja, wat van belang is. En hij, die zoon, ja, die zal dat allemaal tot stand brengen, laten zien, hè, op basis van zijn verlossend werk aan het kruishout van Golgotha. Degene die het lijden van de dood heeft ondergaan. Dat is de Heer Jezus Christus. En daar, ja, daar begint het. En dat, nogmaals, dat moeten wij nooit vergeten, dat daar onze basis ligt. In de verlossing door het bloed. Tot zover, broeders en zusters. Nou, het is ietsjes later geworden dan normaal, maar ik heb geprobeerd op Sebastiaan snelheid te spreken, dus dan gaat het allemaal wat sneller. Zullen we met elkaar ook danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we ook weer tot u mogen komen, heren, en u mogen bedanken voor alles wat u ja, ons ook vanavond weer hebt laten zien vanuit uw woord. Boven alles willen we u danken, heren, voor het geweldige verlossingswerk dat u tot stand hebt gebracht in uw Zoon, in onze Heer Jezus Christus. Vader, we danken u ja, dat hij in deze wereld kwam, dat hij zich vernederd heeft, dat hij die notabene in de gestalte Gods was, heren, aan u gelijk in alles, heren, en daarom ook boven de engelen, dat hij zich notabene heeft vernederd, beneden de engelen geplaatst is, ja, heren, en uiteindelijk tot de dood gehoorzaam is geweest. En we danken, heren, dat die gezindheid, heren, waarin u een welbehagen hebt, dat die gezindheid ja, de verlossing tot stand gebracht heeft. De verlossing door het bloed, waarmee ja, het eigenlijk allemaal weer goed gekomen is. En dank u wel, heren, dat dat bloed de losprijs is geworden. Heren, dat ook wij daardoor gekocht en betaald zijn. Heren, we mogen dat zomaar in het geloof aanvaarden. Heren, en daar in het geloof onze hand ook op leggen. Dank u wel, Heer, ja, dat u dat gedaan hebt, dat u dat ja, op uw wonderlijke wijze tot stand hebt gebracht. En Heer, zo willen we ook danken dat u verder gaat met uw woord. Heer, we weten dat we ja, inmiddels in een soort tussengeschoven periode leven, waarin u uw verborgen plan ten uitvoer brengt, waarin u de gemeente van Christus, het lichaam van Christus bouwt. We danken u, Heren, dat we daar deel aan mogen hebben. Heren, en ook aan de positie die daaraan verbonden is. Maar we danken u ook, Heren, dat u de wereld niet op zijn beloop zal laten, maar dat u eenmaal weer ja, uw eerstgeborene in de wereld zult brengen. En dan zal blijken dat hij inderdaad de Allerhoogste is. We danken, Heren, dat het die kant opgaat. Heren, ondanks alle moeite en zorgen, Heren, in het groot, als we in de wereld kijken, dan zien we ja, wat een ellende er eigenlijk allemaal is. Maar Heer, er soms ook moeite en zorgen in het klein, in onze eigen levens. Dank u, Heer, dat u door dat alles heen tot uw doel komt. En dat we ja, wat dat betreft aan de goede kant mogen staan en deel mogen hebben in positieve zin aan uw heilsplan. Heer, daar willen we u voor loven en prijzen. Dank, Heer, dat we zo deze avond hier bij elkaar konden zijn. En we willen ook bidden, Heer, dat ja, u datgene wat we gelezen hebben, dat u dat verder wil uitwerken in onze harten en een plaats daar wil geven. Dat vragen we u niet uit verdiensten, maar wel uit genade. Amen.